Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 6, het eerste en tweede vers willen wij gaan zingen. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornen gloed. En ook het tweede vers, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Toen wij ook deze middag in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van Psalm 25, het vierde vers. Heren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Daarna wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 18. Galaten 3, vers 1 tot en met 18, na de geloofsbelijdenis in Psalm 25, vers 4.
En een ieder spreken in zijn of hart, of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Galaten 3, te beginnen bij vers 1. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zodan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovigen Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardiger zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestelijks verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens, zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. Nu zo zijn de beloften is het tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: en de zaden als van velen, maar als van één, en uw zaad, hetwelk is Christus. En dit zeg ik: het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Tot zover de schriftlezing.
We willen, gemeente, met Gods hulp de behandeling van de catechismus vervolgen en zijn toegekomen aan zondag 4. Zondag 4 van de Heidelberger catechismus. Vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Het antwoord is nee, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Het antwoord: nee, geen zins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Grote, aanbiddenswaardige Heere in de hemel, u brengt ons op de middag van deze dag opnieuw onder uw woord en bijzonder bij het onderwijs van uw woord. We bidden van u of u ons zelf wil onderwijzen en of u als die grote leermeester ook in het stuk van de ellende en ook in die diepten van uw goddelijke gerechtigheid wil onderwijzen. U weet, Heer, hoe dicht we bij dat onderwijs zijn of hoe ver we erbij vandaan zijn. En voor u zijn we er allemaal even ver bij vandaan, want voor u is niets te wonderlijk. We bidden van u: wilt u ons brengen op uw school? En waar u ons bracht op uw school, wilt u ons opnieuw onderwijzen? Heren, daarin moeten wij belijden zulke onwillige leerlingen te zijn. Mensen die de oren toestoppen voor het onderwijs wat u geeft als het ons niet vlijt. Maar wilt u ons inwinnen? Dat doet u toch ook wanneer u zondaren echt op uw school brengt. Dan geeft u ze niet alleen een oor om te horen. Dan geeft u ze niet alleen een hart om op te merken. Maar dan wint u dat hart ook in voor alles wat u te zeggen hebt. En dan kunnen mensen lang strijden tegen alles wat uw woord zegt in alle eerlijkheid. Maar u bent sterker. Heere, wil u de sterkere zijn ook in ons leven. En wilt u ons inwinnen voor deze dingen. U weet, Heere, van de moeite die we zouden kunnen hebben met de dingen van uw woord. U weet van het verzet wat er in ons hart kan zijn. Heere, wil u het te sterk worden. Wilt u vanmiddag geven dat de prediking helder en duidelijk mag zijn, bijbels. Ook aandringend wilt u geven, Heere, dat wij verlost mogen worden van alles wat van ons is. Op de kansel allereerst, maar ook onder de kansel. En zegent u ons in het spreken en in het luisteren. Dat hebben we niet verdiend. We hebben dat vanmorgen voor uw aangezicht moeten belijden, maar deze middag moet het opnieuw onze belijdenis zijn. Wij hebben geen recht op uw woord. En we hebben geen recht op het licht van u over uw woord en over ons hart. Maar wil u het geven, Heere? Verheerlijk uw naam onder ons. En verheerlijk uw genadewerk onder ons. U hebt het toch zelf gezegd dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren wanneer u het uitzendt, maar dat het voorspoedig zal zijn daartoe waartoe u het zond. Heere, wil u dan geven dat het woord van deze middag tot onze zaligheid mag zijn? En wil u dan de woorden van vanmiddag in uw hand nemen? En wil u ze maken tot een pijl die harten treft? Heere, gedenk ons zoals we hier zijn in alle zorgen die er kunnen zijn. Zeggen u dank dat Monika, voor wie we ook deze morgen baden, juist na langere tijd deze middag weer in ons midden mag zijn. U hebt dat gegeven. En we vragen van u, Heere, of u haar ook in het verdere gedenken wil en sterken en helpen wil. Dat ze mag ondervinden dat ze de weg niet alleen hoeft te gaan. Heere, wilt u zo zijn met anderen die misschien al zo lang niet naar uw huis kunnen opkomen. U kent hun omstandigheden. U kent het verdriet dat dat kan geven en het gemis. Maar wilt u laten merken dat u niet aan een plaats gebonden bent. We bidden u voor onze jonge mensen. Bij alles wat er op hen afkomt, Heere, bidden we of deze middag de boodschap van uw woord helder en duidelijk mag zijn en ook overtuigend mag zijn. Ja, wilt u zelf onze harten overtuigen? Wilt u helpen in allerlei omstandigheden van zorg en moeite? U kent de zorgen die er zijn in de gezinnen, in de huwelijken, in de eenzaamheid die er ook ervaren kan worden. Ontferm u zich. Wilt u kracht geven en wijsheid op de plaats waar u ons in de maatschappij stelt, op ons werk? Heere, geeft u wat nodig is om voor uw woord, voor uw naam uit te komen, om ook zo ons werk te doen zoals u het vraagt. Geeft u het aan onze jonge mensen, als ze al werken, of als ze nog studeren of naar school gaan, helpt u ze, schenk allen uw bewaring. Heere, ontferm u zich over de kerken waartoe wij behoren. U weet van de zorgen die er zijn. Wilt u zich ontfermen? Als er zoveel dingen zijn die ons met zorg vervullen. Als er zoveel kwesties zijn die ons in beslag nemen en die ons ook wel steeds lijken af te houden van dat ene nodige. Heere, wil u geven een wederkeer, niet alleen naar uw woord, maar ook naar de diepste laag van uw woord. Wil ons geven, kerkbreed, een diep besef dat zondaren met u verzoend moeten worden. En dat we allen onderweg zijn naar de eeuwigheid. En dat al die dingen die ons kunnen bezighouden en urenlang in beslag kunnen nemen en dagenlang met werk kunnen vervullen, ook zo vaak nog afleiding kunnen zijn op die weg naar de eeuwigheid. O God, laat het ons zien wat we vanuit onszelf helemaal niet zien. Ook niet in onze gemeente, in de gemeente van Kralingen. Opent u door uw Heilige Geest onze ogen voor de diepe nood dat we uw eer geroofd hebben in uw eigen werk. En dat we daarom schuldig staan tegenover u. Dat we met u verzoend moeten worden. En dat het onszelf in alle opzichten aan betaalpenningen ontbreekt. Opdat we arme en uitgeschudde zondaren zullen mogen worden voor u in de beleving. En opdat de Heer Jezus Christus voor ons oog ontdekt mag worden. Opdat we voor het eerst in ons leven of door nieuwe ontdekking bij verdieping waarde mogen zien en rijkdom mogen zien in Hem. En dat Hij die kostbare schat mag worden die we nodig krijgen en waar we al onze parels voor leren verkopen. Heren, dat is nodig. Wil u het werken? En geef ons dan maar dat we ook vanmiddag op de preekstoel en onder de preekstoel bewaard mogen worden voor neerkijken op anderen. Want we zijn allen onderweg en we hebben alle datzelfde nodig. Maar geef ons een diepe bewogenheid met elkaar. En verheerlijk uw werk onder ons, Heren. We hebben het verdiend dat u Nederland verlaten zou. We hebben verdiend dat u onze kerken verlaten zou. We hebben verdiend dat u onze gemeente verlaten zou en ons persoonlijk. Maar we bidden van u, Heere, blijf met ons, want de avond is nabij. De dag is gedaald, de schaduwen lengen en het wordt donkerder. Maar schijnt u met uw licht in ons midden en schijnt u met uw licht in onze harten. En wil u dezelfde zijn die u eenmaal was toen u door Samaria ging en een vrouw opzocht, haar stilhield en haar leerde wat ze niet missen kon. Heere, zie in gunst op ons neer. Gedenk ons, ons nageslacht. U weet van alle zorgen. We bidden u voor degene die een strijd te strijden hebben tegen hun eigen geaardheid en gevoelens. We bidden of u hen staande wil houden en of u hen wil ophalen uit de zonde als ze gevallen zijn en gestruikeld zijn. We bidden of u terug wil brengen hen die afgedwaald zijn. Zie in gunst op uw volk neer, Heren. Het is deze dag, Israël zondag, mogen we u bijzonder bidden voor het volk van de beminden om der vaderen wil. Heren, wil u onder het Joodse volk krachtig werken met de geest der genade en der gebeden, waarvan u beloofd hebt dat u hem zult uitstorten over de inwoners van Jeruzalem en over het huis van Juda. Heren, wil het doen. Ook in deze tijd brengt u velen van het volk van de Joden tot kennis van Christus. En laat deze zondag uw naam verheerlijkt mogen worden in ons midden en ook daarbuiten. Laat uw koninkrijk mogen komen in ons midden en daarbuiten. Laat uw wil mogen geschieden. En leer ons om uw wil te volgen. Heren, we vragen het om Christus wil. Amen. Psalm 2, 3, 6 en 7. 3, 6 en 7 van de tweede psalm. Er zijn drie collecten. Eredienst, kerkelijke kassen. De derde collecte straks is voor Algemene Kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. Laat ik, gemeente, deze preek mogen beginnen met een bekende geschiedenis uit het Nieuwe Testament. De geschiedenis van de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. We hebben daar wel eens heel uitvoerig met elkaar over nagedacht in de Bijbellezing. En ik stip zomaar een paar dingen aan die de Heer Jezus doet wanneer hij de vrouw brengt tot de kennis van de zaligheid. Eerste, hij zocht haar op. Als de Heer Jezus deze vrouw niet had opgezocht, als hij niet door Samaria was gereisd, was ze nooit zalig geworden. Hij zocht haar op met zijn woord. En als er dan een gesprek ontstaat tussen de Samaritaanse vrouw en de Heer Jezus, dan gaat de Heer Jezus de aandacht van deze vrouw wekken voor het levende water dat hij te geven heeft. Als u wist wie het was die met u sprak, zegt hij, indien ge de gave van God kende, dan zou u van hem begeerd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Christus gaat de aandacht van die vrouw vragen voor het levende water dat hij te geven heeft. Hij houdt het als het ware voor. En ze begrijpt er niets van. Er is ook in haar leven helemaal geen plaats voor dat levende water. Ze wil wel water hebben, maar dan water waar ze van kan drinken en waar ze nooit meer dorst van krijgt en waarvoor ze nooit meer naar de put hoeft. Maar levend water, wat is dat eigenlijk? Waar heeft ze het voor nodig? En dan gaat de Heer Jezus het derde doen. Iets pijnlijks, maar wel iets nodigs. De Heer Jezus gaat de zonde bij die vrouw aanwijzen. En dat doet hij heel concreet. Hij wijst een bepaalde zonde aan en we kennen de geschiedenis. En we weten hoe de Heer Jezus dan tegen haar zegt: ga heen, roep uw man en kom hier. En dan moet die vrouw voor de dag komen. En dan zegt ze: ik heb geen man. En dan zegt de Heer Jezus: dat hebt u recht geantwoord, want u hebt 5 mannen gehad en degene met wie u nu samenleeft is uw man helemaal niet. Christus wijst de zonde in het leven van deze vrouw aan. Derde. En dan moet die vrouw uiteindelijk voor buigen. Dat is haar zonde. Maar dan, en dat is iets waar we vanmiddag een ogenblik op moeten letten. Wat gebeurt er dan? Dan gaat die Samaritaanse vrouw, en u weet het wellicht, een vraag stellen. En dan zegt ze, ik lees het u voor uit de Bijbel: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. Ze zitten daar aan de voet van de berg Gerizim. Zij was een Samaritaanse vrouw. Onze vaders, de Samaritanen, hebben op deze berg aangebeden. Hebben daar hun tempel gehad. Hebben daar hun godsdienst onderhouden. En gij zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Wat doet die vrouw? Vroeger dacht ik altijd, die vrouw die kiest een afleidingsmanoeuvre. Die vrouw die probeert snel van haar eigen zonde af te wentelen op, nou ja, op een theologische discussie. Waar moet God eigenlijk geëerd worden? Hebben de Samaritanen het gelijk of hebben de Joden gelijk? Maar het is anders. Wat deze vrouw doet als haar zonde is blootgelegd, dat is, ze gaat zoeken naar een manier om het goed te maken. Waar moet ze dat doen? Moet ze dat doen op de berg Gerizim, Samaritanen, of moet ze dat doen in Jeruzalem op de Tempelberg? Waar zal ze het goed kunnen maken? Waar zal ze kunnen betalen voor haar schuld? Dat is de achtergrond. Dat is de vraag die ze aan de profeet die tot haar gekomen is voorlegt. En dan begrijpen we het antwoord van de Heer Jezus. Want weet u wat de Heer Jezus dan doet? dan zegt hij: vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulken die hem zo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Moeilijke verzen, zegt iemand, moeilijke woorden. Als ik ze heel kort mag samenvatten, dan zegt de Heer Jezus er dit mee. Nou, probeert u voor uw zonde te betalen door de ene of de andere berg te beklimmen. Gerizim of de Tempelberg in Jeruzalem. En u probeert het goed te maken met iets van uzelf. Maar dat kan niet. Want God is een geest. En wie hem aanbidden, wie hem dienen, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat wil zeggen, ze moeten hem dienen op een geestelijke wijze, op een volkomen wijze, met een waarachtig hart. Anders kan het voor God niet bestaan. Daar preekt de Heer Jezus wie God is. In zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid, in zijn geestelijkheid. En daarmee maakt hij die vrouw straatarm. Want op de knieën de berg Gerizim op, dat ging natuurlijk nog wel. En op de knieën de tempelberg in Jeruzalem op, dat ging misschien ook wel. Maar God dienen in geest en in waarheid. Wie zal dat kunnen? Christus handhaaft de rechtvaardigheid, de eis van God. Met de bedoeling, en dat is het laatste wat ik zo aanstip vanuit die ontmoeting, met de bedoeling om plaats te maken voor zichzelf, voor wie hij is. Want hij zal het gaan zeggen: ik ben het die met u spreek. De zaligmaker, de Messias. Christus maakt plaats voor zichzelf. We zien dat ook in de catechismes in zondag 4. Waar het gaat over wie God is. Over Gods rechtvaardigheid en onze zonde. En dat schrijven we bij deze zondagsafdeling. Zondaren en Gods rechtvaardigheid. We letten op drie dingen. Allereerst op Gods rechtvaardige eis. Dat is vraag en antwoord 9. We zien dat al in de vraag. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? In de tweede plaats, Gods rechtvaardige straf. Dat is vraag en antwoord 10 en 11. Waar we lezen dat God de zonden door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig wil straffen. En dat zijn gerechtigheid eist dat de zonde zo gestraft wordt. En in de derde plaats willen we ook letten op Gods rechtvaardige zoon. En waarom dat ter sprake komt, dat hoop ik u dan in de derde gedachte nog duidelijk te maken. Gods rechtvaardige eis, Gods rechtvaardige straf en Gods rechtvaardige zoon. Het is voor de derde keer, gemeente, dat wij stilstaan bij het stuk van de ellende. Als we de grote lijn nog even proberen zo terug te roepen, is het in zondag 2 vooral gegaan over de zonde tegen Gods wet. Zondag 2. In zondag 3 ging het over de bron van onze zonde. Waar komt het vandaan dat wij gezondigd hebben tegen Gods wet? Het komt vanuit de val in Adam, ten gevolge waarvan wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Dan gaat het in zondag 4 tenslotte over Gods rechtvaardigheid. Waarom gaat het daarover? Omdat de Bijbel daarover spreekt, op heel veel plaatsen. Maar ook omdat een mens geneigd is, u en ik, we hebben geen enkele reden om naar een ander te wijzen. Wij allen hebben de neiging om onder het stuk van de ellende uit te kruipen. Om daaronder vandaan te glibberen op de ene of de andere manier. Daar hebben wij allerlei manieren voor. Misschien is onze manier wel dat we zeggen, zo is het. Daar zijn we het van harte mee eens, dat is de zuivere waarheid. Maar intussen houden we deze dingen op een afstand. Misschien is de manier waarop wij daar onderuit proberen te kruipen wel door te zeggen, ja, maar er is toch ook een andere kant. Er staan toch ook andere dingen in Gods woord. Misschien proberen we het voor onszelf al luisterend wel een beetje te filteren en alle pijnlijke dingen eruit weg te laten. Maar wij zullen allen geneigd zijn, ik even goed als u, om altijd onder die pijnlijke, veroordelende kant van Gods woord uit te komen. En we zijn op dat punt ook echt heel vindingrijk. Ook wel heel vroom. Ook wel heel godsdienstig. En toch is de Heere die grote dokter die de kwaal in ieder mensenleven wil blootleggen door de prediking van het woord. Omdat we genezing zullen zoeken bij hem. De dwaasheid is dat we het zo lang niet doen. U ziet dat er onderuit proberen te komen ook hier in zondag 4, heel duidelijk. De vorige keer dat ik er over mocht preken in uw midden, heb ik gepreekt over 3 vluchtwegen die afgesneden werden. Dat is hier eigenlijk wat je ziet in zondag 4. De vragensteller probeert telkens te vluchten, weg te vluchten bij Gods rechtvaardigheid vandaan. Laten we het maar eens gaan lezen, vraag 9. Eerste vraag die hier gesteld wordt. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat die mens niet doen kan? Dat is een vraag die begrijpen wij. Want God eist in zijn wet, ja wat ook alweer. Als u het in 1 woord moest samenvatten, ik hoop dat u het nog weet, dan is dat liefde. Wat eist God in zijn wet in 1 woord? Volkomen liefde tot God en volkomen liefde tot de naaste. Dat eist God. En hoe is het met ons mensen? Wie zijn wij geworden door de zondeval? Mensen die, we hebben het gehoord, geneigd zijn om God en de naaste te haten. En dat staat precies haaks op elkaar. Gods liefde en onze haat. En dan wordt de vraag gesteld, doet God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet volkomen liefde eist? Maar de mens kan dat helemaal niet opbrengen, want die mens is geneigd om God en de naaste te haten. Is dat niet oneerlijk van de Heer? Dat is een vraag, gemeente, die is misschien wel dichter bij ons dan dat we zo op het eerste gezicht denken. Is het wel eerlijk als God van ons eist wat de Heer Jezus zegt? Wees dan volmaakt, zoals mijn Vader in de hemel volmaakt is. Is dat eerlijk? Mag God dat vragen van ons? Dat kunnen we toch niet? Dat kan toch geen mens? Denk dat we dat ook heel snel zeggen. Ik weet zeker dat als ik op de catechisatie als strekking van de catechisatieles zou brengen: jonge mensen, jullie moeten, wij allen moeten volmaakt zijn. God eist van ons volmaakte liefde, volmaakte gehoorzaamheid, volmaakte gerichtheid op zijn woord, op zijn wet, op zijn geboden. Dat dan de vingers in de lucht zouden schieten en dat de jonge mensen zouden zeggen: maar dat kan toch niet, dat kunnen we toch niet. Wij zijn toch niet volmaakt, we zijn toch mensen. En dat is een gedachte die in ons aller hart leeft. Is de Heere eerlijk als Hij van ons volmaakte liefde eist? Want dat eist God. Niets minder dan dat. Is het niet oneerlijk als de Heere dat vraagt? Laten we het antwoord gaan lezen. Antwoord 9. Het antwoord is nee. God doet de mens geen onrecht. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Dat is het eerste. We worden nog een keer mee teruggenomen, net zoals de vorige keer, naar het paradijs. En naar de plaats waar de mens goed, volmaakt, uit Gods hand voortkwam. Geschapen in kennis, gerechtigheid, heiligheid. God heeft Adam en Eva zo geschapen, de mens zo geschapen, dat de mens aan Gods wil volkomen kon beantwoorden. En dan wordt er in de tweede plaats gezegd, in antwoord 9, hoe dat dan veranderd is. En eigenlijk is ook dat een stukje herhaling van de vorige keer. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen van deze gaven beroofd. Hoe? Er staan twee antwoorden op. Hoe? Door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid. Door het ingeven van de duivel. Daar geeft de Bijbel aandacht aan en daar geeft dus ook de catechismus aandacht aan. Die geschiedenis waarbij de duivel, en ik stip het maar even kort aan, waarbij de duivel zich vermomde als een slang. En de mens ging proberen tot zonde te verleiden door vragen te stellen en twijfel te zaaien. Is het ook dat God gezegd heeft? De duivel die te werk ging ook door het gebod van God te overdrijven. Wat had God ook alweer gezegd? Ge zult niet eten van alle boom van deze hof. De duivel die God voorstelt als een leugenaar. U zult de dood niet sterven, maar ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge als God wezen, kennende het goed en het kwaad. De duivel die het aantrekkelijke van de zonde laat zien. En de vrouw zag dat de vrucht begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam en ze at. Dat zijn, gemeente, vijf listen van de vorst der duisternis. Zichzelf onzichtbaar maken, twijfel zaaien, Gods geboden overdrijven, Gods woord tegenspreken en het aantrekkelijke van de zonde laten zien. U ziet het allemaal in Genesis 3, maar het zijn vijf listen van de vorst der duisternis die hij nog steeds hanteert vandaag. Door het ingeven van de duivel zijn wij waakzaam. Hebben wij oog voor dat ingeven van de vorst der duisternis. Niet alleen in het paradijs, maar ook vandaag. Jonge vrienden, lees Genesis 3 voor jezelf nog eens en probeer dat te ontdekken. Wat zijn de listen van de duivel, ook vandaag? Dan doet hij toch precies nog hetzelfde. Dan zal de duivel zich ook altijd verstoppen. We zien hem niet. Maar onzichtbaar doet hij zijn aanvallen. En dan zal de duivel vandaag nog steeds het gebod van God overdrijven. Als je christen bent, dan mag je helemaal niks meer. Dan kan dit niet meer en dan kan dat niet. En dan krijg je een saai leven. Je zal vandaag de dag nog steeds proberen twijfel te zaaien in je hart. Met allerlei vragen. Je zal het woord van God nog steeds verdraaien. En God voorstellen als een leugenaar. De Bijbel zegt wel dat het een mens gezet is eenmaal te sterven, maar dat geldt voor jou zo niet. De Bijbel zegt wel dat het leven een damp is, maar dat gaat niet over jouw leven. De Bijbel zegt wel dat de zonde ongelukkig maakt, maar moet je eens kijken wat voor een genoegen, wat voor een pret je kunt hebben in de zonde. Listen van de duivel zijn er vandaag de dag nog steeds. En wat wij nodig hebben is bidden om geopende ogen voor al die aanvallen die er al waren in het paradijs. Door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid. Want de mens, Adam, Eva, is geen slachtoffer. Zo mogen wij daar nooit over denken. Dat de mens in het paradijs een slachtoffer is geworden van de listen van de duivel. En dat hij, vergeeft hem het woord, dat hij erin getuind is. Ja, en dat hij ook niet veel anders kon. Nee, de mens heeft zichzelf moedwillig. Dat betekent wel bewust van de gaven van God beroofd. De Heer had duidelijk zijn geboden gegeven. De Heer had duidelijk zijn waarschuwingen gegeven. En tegen die waarschuwingen in, tegen Gods geboden in, heeft de mens gezondigd. En als de Heer nu komt, en we keren terug naar de hoofdlijn van de preek. Als de Heer nu komt met zijn eis, met de eis van zijn wet in ons leven, dan handhaaft hij die oude eis uit het paradijs. God had de mens goed geschapen. Maar de mens heeft zich van die gaven beroofd. Mensen is altijd geneigd, gemeente, we zien het in de vraag om God de schuld te geven, om van zijn eigen schuld af te wijzen. Is dat nou wel eerlijk? Is de eis van God wel rechtvaardig? De Bijbel zegt en de Heere geven dat wij dat heel persoonlijk ook mogen leren. Gods eis is rechtvaardig. De Heer is niet onrechtvaardig als hij zijn wet ons voorhoudt, want we zijn in Adam goed uit zijn hand voortgekomen. Maar als de Heer dan zijn eis niet laat vallen, als die eis blijft staan, zou de Heer dan niet iets kunnen doen aan de straf? Dat is dan eigenlijk de tweede vraag in de catechismus. Zou de straf niet uit kunnen blijven? We lezen verder, vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Daar hopen wij allemaal op, gemeente. Vanuit onszelf, daar hopen wij allemaal op. Ik denk dat er hier bijna geen mens zal zijn die, en ik hoop echt geen mens zal zijn die niet gelooft dat God een God is van recht, een rechtvaardig God. En dat God inderdaad deze dingen van ons eist, volkomen liefde, volkomen gehoorzaamheid. Maar wij kerkmensen van nature hopen er dan op dat God de dingen ongestraft laat. Dat is een hoop. En we proberen misschien zo ook de Heere zover te krijgen. Als we nu maar goed ons best doen. Als we ons nu maar inspannen. Als we nu maar een leven lang trouw in de kerk komen. Als we nu maar een leven lang bidden. Om Gods genade. Netjes een paar keer per dag. En dat is niet verkeerd, begrijpt u me goed. En toch, het is wel verkeerd als we zo hopen dat God de zonde ongestraft laat. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Stelt u zich eens voor, gemeente. We proberen maar even mee te denken met die vraag. Stelt u zich eens voor dat de Heere dat nou echt gedaan had. Dat hij die eerste zonde van Adam en Eva ongestraft had gelaten. Wat was er dan gebeurd? Ja, dan had God eigenlijk de tweede zonde ook ongestraft moeten laten. Dan had God zijn eigen woord gebroken, want de Heere had gezegd: ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dan had God zijn eigen rechtvaardigheid moeten verloochenen. Dan had God zichzelf moeten verloochenen. Dan was God geen God meer geweest. Dan was deze aarde een hel geworden. Als God de zonde niet straft. Als God zijn recht laat vallen. Kan niet. Maar als God zijn recht zou laten vallen. Dan zou de aarde een hel worden. Kan God die zonde niet ongestraft laten? Het antwoord is: nee, hij geenszins. Ja, en dan spreken de opstellers van de catechismus hele aangrijpende woorden, maar hij vertoornt zich verschrikkelijk over de aangeboren en de werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Dan wijzen onze opstellers erop wat de zonde bij God oproept. En dat is een schrikkelijke toorn. Dat moeten wij, gemeente, in alle eerlijkheid ook vanmiddag tegen elkaar zeggen. Mijn, tussen aanhalingstekens, kleine zonde en die van u. Die kleine verkeerde woordjes, of die verkeerde gedachten die even door ons heen flitsen en die direct weer van ons geworpen worden, die roepen de schrikkelijke toorn van God op. Daar vertoornt God zich over. En wat Gods toorn is, gemeente, Dat is niet een opwelling. Zo kunnen wij misschien toorn zien, dat iemand op een gegeven moment in één keer uitschiet en boos wordt en ontploft, zoals we het misschien zeggen. Maar als de Heere toornt, dan is dat een voortdurende heilige afschuw van de zonde. God kan de zonde in zijn heiligheid en in zijn reinheid niet zien. Hij toornt zich schrikkelijk over onze dadelijke zonde, de dingen die we doen, de werkelijke zonde en de aangeboren zonde. En God wil die door een rechtvaardig oordeel straffen. Lieve gemeente, deze dingen moeten ook gepreekt worden. Deze dingen moeten ook gepreekt worden. En niet alleen als zondag 4 aan de orde is. Zo één keer in de 2-3 jaar even. Maar die moeten ook terugkomen. Willen wij ze nog horen? Deze aangrijpende diepe dingen over Gods toorn over de zonde. Als u de kerkgeschiedenis overziet, dan weet u misschien dat heel wat tijden van geestelijke bloei in de kerkgeschiedenis begonnen zijn met een diep besef van Gods heilige toorn over de zonde. Die hele bekende preek van Jonathan Edwards: zondaren in de handen van een toornend God. En ik zeg het met liefde, gemeente, maar als wij weglopen, dan gaat u toch niet zoeken onder een prediking waar deze dingen verzwegen worden. Waar deze dingen verzwegen worden. Want daar heb ik u als herder en leraar niet voor over. Ook deze dingen moeten wij horen. De kant van God, als ik het zo zeggen mag, hoe God toornt over de zonde. En dat hij de zonde moet straffen. En dan wordt er nog verder gevlucht. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft wordt. U ziet in vraag 11 dat degene die daar de vragen stelt eigenlijk de eigenschappen van God nog wat tegen elkaar probeert uit te spelen. En ook dat is een manier waarop wij zouden kunnen vluchten voor de waarheid van Gods woord. Als we horen van Gods rechtvaardigheid, dat we het vragen zo op de bodem van ons hart. Ja, maar God is toch niet alleen rechtvaardig, hij is toch ook barmhartig. En dan bedoelen we daarmee, dan valt het toch met zijn rechtvaardigheid ook nog wel mee. En dan bedoelen we daarmee, God mag net zo lang rechtvaardig en heilig zijn voor zover ik het ben. Maar waar mijn heiligheid ophoudt en mijn rechtvaardigheid ophoudt, dan moet Gods rechtvaardigheid ook ophouden en dan moet hij dan maar barmhartig zijn. Eigenschappen van God tegen elkaar uitspelen. Wat ligt dat gemeente toch ook in ons natuurlijke hart om dat te doen? Maar ons leerboek wijst erop dat God barmhartig is. Dat is zo. Dat is volop bijbels. Maar dat doet aan zijn rechtvaardigheid niets af. En zijn rechtvaardigheid eist, zijn gerechtigheid eist, dat de zonde, ook maar de kleinste zonde, tegen de hoogste majesteit van God, en juist daarom is het zo erg, omdat zonde schennis is van de hoogste majesteit, dat die zonde met tijdelijke en eeuwige straf gestraft moet worden. Daar hebt u, gemeente, het recht van God gehandhaafd. Gods rechtvaardige eis, maar ook Gods rechtvaardige straf. En ik geloof echt waar dat we er veel te weinig bij stilstaan. Ik las in de achterliggende tijd een klein boekje van Anselmus, monnik uit de 11e eeuw. Heeft een boekje geschreven over de vraag waarom God mens werd. En Anselmus laat in dat boekje iets zien van wat het gewicht van de zonde is. En toen ik het zat te lezen, toen dacht ik bij mezelf, wat sta ik er weinig bij stil. Hoe God onze zonde beoordeelt. Weet u wat u en ik nodig hebben? Niet de opvatting van dominee Ruys, daar heb u niks aan. Maar weet u wat u en ik nodig hebben? Gevouwen handen en het gebed: Heere, laat u mij de zonde zien, mijn zonde zien zoals u hem ziet. En laat u mij uw rechtvaardigheid zien zoals die echt is. En wat blijft er dan over? Als de Heere je dat laat zien en daar wil hij de prediking voor gebruiken. En het kan mij van tijd tot tijd aanklagen, gemeente, dat daar in de prediking misschien wel zo weinig van doorklinkt. Want dan denk ik wel eens, waar zijn ze in Kralingen, de mensen die in de nood roepen en het zeggen, o God, hier is een strafwaardig en een verdoemelijk mens. En dat zeg ik niet als een verwijt naar u toe, maar dat zeg ik als een verwijt naar mezelf toe. Dan denk ik, hoe heb je gepreekt? Hoe heb je gepreekt? Heb je het gewicht wel op de harten van de mensen gelegd? Of is het allemaal een beetje doorgekabbeld? Gemeente, het is zo nodig dat we daar terechtkomen. Waar de apostel Paulus terecht kwam met die woorden die misschien echt en van nature roepen ze onze vijandschap op. Maar die toch waar zijn, dat de gehele wereld en ikzelf voor God verdoemelijk wordt. Dat ik zelf heel persoonlijk deze dingen naar me toe krijg en dat ik het ga zeggen, o God, ik heb niet alleen een beetje zonde. Ik heb niet alleen een zondig bestaan, maar ik kan voor uw rechtvaardigheid niet bestaan. En weet u wie dat kan leren? Nee, dat kan uiteindelijk ook een dominee niet. Dat kan Christus, de rechtvaardige Zoon van God. Ik wil daar nog iets van zeggen, maar eerst gaan we zingen. Psalm 40, het vierde vers. 40, vers 4. Gods rechtvaardige eis, Gods rechtvaardige straf, Gods rechtvaardige zoon. Ja, daar loopt ook de prediking van zondag 4 gemeente op uit. Wij hebben zijn onderwijs nodig. Het onderwijs van de Heer Jezus Christus. Wat is dat onderwijs dan precies? Hoe leert de Heer Jezus Christus op de leerschool van genade door zijn woord en door zijn Heilige Geest deze dingen dan? Laat ik u twee woorden mogen noemen die u misschien wel kent. Ze staan zo letterlijk niet allebei in de Bijbel, maar de zaak ervan wel. En ze zijn misschien makkelijk om te onthouden. Het woord overtuiging en het woord overbuiging. Overtuiging, dat is om te beginnen nodig. Dat ik er diep van overtuigd word dat ik tegen God gezondigd heb, zondag 2. En dat dat voortkomt vanuit mijn zondige bestaan en vanuit Adam, zondag 3. En dat er voor de rechtvaardige God geen vluchtweg meer overblijft voor mij, zondag 4. Dat ik overtuigd word op de bodem van mijn hart dat ik met een rechtvaardig God te maken heb. Dat die dingen werkelijkheid voor mij worden. En hoe laat de Heer Jezus Christus dat zien? Ik heb het u eigenlijk al gezegd, door woord en geest. De Heer zou dat natuurlijk heel plotseling kunnen doen. Hij zou u, jou zo heel plotseling stil kunnen houden en deze dingen zo in één keer kunnen laten zien. En ik zeg niet dat het in de kerkgeschiedenis nooit gebeurd is. Ook in Gods woord nooit gebeurd is dat iemand zo plotseling ontzaglijk veel licht kreeg over wie hij was tot in de diepte van zijn verdorven bestaan. En dat hij licht kreeg over wie God is. Dat kan. En als we daarvan horen, dan nemen we daar eerbiedig notitie van. Horen we daarvan. Maar is het niet zo dat de Heere daar juist ook zijn gestadige prediking van zijn woord en van zijn wet voor wil gebruiken? Daarom moet het in de preken ook gaan over Gods wet en over Gods eis. Daarom moet het ook gaan over ons verdorven bestaan. Daarom moet het ook gaan over Gods rechtvaardigheid. Met de beden of de Heer het wil gebruiken om ons diep van deze dingen te overtuigen. Dat het echt zo is. Dat we het gaan zien. Dat het niet alleen over een ander gaat, maar dat het over mijzelf gaat. Overtuiging. Daarom zijn de middelen van de genade gemeente ook zo belangrijk. Daarom is het ook belangrijk om u in deze dingen te verdiepen. Misschien heb ik u de naam wel eens genoemd van dominee Pauwe. Een dominee met een bijzonder kerkelijk standpunt waarin ik hem helemaal niet volg. Maar wel een dominee met een hele scherpe en heldere prediking van wet en evangelie. En wat dominee Pauwe, hij is inmiddels al lang overleden. Maar wat dominee Pauwe nogal eens zei in zijn preken was tegen zijn hoorders: zie er nu eerst eens met je verstand een helder begrip van te krijgen. Probeer de dingen van Gods rechtvaardigheid, van onze eigen schuld, ook van Gods genade, probeer die dingen ook met je verstand helder te krijgen. Met het gebed, Heere, brengt u de dingen ook in mijn hart. Daarom is het belangrijk om ons te verdiepen in het woord van God. Overtuiging. Maar tweede, dat is nog iets anders en dat hebt u als het goed is in wat ik over overtuiging gezegd heb dan nog gemist. Overbuiging, wat is dat? Dat is dat ik het er van harte mee eens word. Dat mijn hart wordt ingewonnen door God, voor God. Dat ik, om het maar zo te zeggen, Gods kant mag gaan kiezen. dat ik niet meer strijd en niet meer vlucht, zoals dat in zondag 4 in al die vragen telkens weer gebeurde. Is het wel eerlijk dat God het eist en kan die van zijn straf geen afstand doen, maar hij is toch ook barmhartig? Al die vluchtpogingen, als de Heere overbuiging geeft door de Heilige Geest, dan ga ik buigen voor de Heere. En dan wordt al mijn vijandschap en al mijn weerstand gebroken. Dan kom ik op de knieën voor God. En dan ga ik het belijden, Heere, het is waar wat uw woord zegt over wie ik ben. En de helft is me niet aangezegd. Het is waar wat uw woord zegt over mijn verdorven bestaan. En het is waar wat uw woord zegt over uw oordeel over mijn leven. En ik kan er niets aan afdoen, maar ik wil het ook niet meer. Uw oordeel is rechtvaardig. Psalm 51. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Overbuiging. De oudere schrijvers, en ook de nieuwere schrijvers trouwens, die daarover schrijven, die zeggen altijd, daar is altijd de liefde van de Heere in gemengd. Want de liefde doet een mens buigen. Buigen voor hem. En kijk, in die weg waarin ik me als een rechteloze, met nog maar één recht, en dat is de eeuwige verlorenheid, want die heb ik verdiend met al mijn zonden. In die weg waarin ik Gods rechtvaardigheid leer toestemmen en ga beamen. In die weg wil God zijn eigen lieve zoon gaan schenken aan een zondaar. Al zonder het heilige recht de zielen niet meer vecht, maar billijkt het zondeloon, wat haar ook overkomt, verheerlijkend haar God, wat eeuwig zij haar lot, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan, maar wordt de zoon gekust. De Heer Jezus Christus, Gods rechtvaardige zoon. En wat een wonder als je hem mag zien. Als je hem voor het eerst zo mag zien als de rechtvaardige zoon van God. Als diegene die nu aan de wet en aan de eisen van zijn vader volkomen heeft beantwoord. Want daar werkt de Heer op aan, gemeente. De Heer ontneemt ons alle rechten. Totdat we alleen maar een recht overhouden op de eeuwige verlorenheid en geen mogelijkheid meer hebben om te betalen. En daar waar ik een verloren zondaar word voor God, daar wordt Christus Jezus in zijn gerechtigheid onmisbaar. Daar wordt het grootste wonder. Als ik op hem mag zien, op dat lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Als ik dat bloed van het lam mag ontvangen tot reiniging van mijn schuld. Altijd wil de Heere door het stuk van de ellende heen en ook door de diepe dingen heen plaats maken voor meer kennis van zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. En zou toevallig zijn dat juist degenen die diep door de Heere werden ontdekt aan hun eigen schuld en aan hun eigen verlorenheid en rechteloosheid, ook veel mogen roemen in wie Christus voor hen is en in zijn gerechtigheid. Misschien vond u het moeilijk vanmiddag, maar ik hoop dat u dit, en jonge mensen, dat jij dit ook mag vasthouden. Dat de Heer arm maakt om rijk te maken. Dat de Heer rechteloos maakt. En dat hij een zondaar aan zijn rechteloosheid wil ontdekken. Om hem als een rechteloze te werpen op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En dat is voor ons allemaal nodig. En u predikt het woord van God ons en daar waren we mee begonnen. Dat de Heer Jezus Christus niet alleen maar iemand is die daar staat, met eeuwig gesproken staat te wachten totdat de mens zover is. Dat zou een voorwaardelijke godsdienst zijn, gemeente. Daar mocht u me op aanspreken. Dat Christus iemand is die daar staat te wachten totdat de mens zich zo diep in die vernedering heeft gebracht. Maar Gods woord leert ons, Christus zoekt zondaren op, waar ze zijn. In hun blindheid, in hun dwaasheid, in hun onwetendheid. En hij maakt plaats door deze wegen heen van ontdekking, van overtuiging, van overbuiging voor zijn eigen werk. En dan hoor ik het Paulus zeggen. Door de wet, aan de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Dan hoor ik Paulus zeggen, en wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Gemeente, laten we niet rusten, voordat we de Heer Jezus Christus heel persoonlijk mogen kennen tot onze gerechtigheid. Dat we mogen instemmen met dat lied van McShane. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. En ik kende mijn schuld niet en ik voelde geen smart. En ik wist niet wat voor eisen Gods gerechtigheid deed. Maar toen Gods geest me aan mezelf heeft ontdekt, toen werden al mijn eigen gerechtigheden in een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft me verlost van het vonnis der wet. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak me vrij. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heiligt u de woorden aan ons hart. Het ging vanmiddag over diepe dingen. Toch zulke onmisbare dingen. Geef ze ons in ons hart te beleven. Om als een rechterloze te mogen buigen. Maar ook om te zien op dat Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Om te mogen geloven in hem. En om die waarheid te kennen waarvan diezelfde Godsgezant gezongen heeft. Nu ken ik die waarheid, zo vast als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, om zo voor te reizen onder het heiligend kruis naar het erfdeel hierboven, naar het vaderlijk huis. Heere, geeft u het uit genade aan een ieder van ons, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 92, het achtste vers, is onze slotzang. 92, 8. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.